Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 77, het eerste en het tweede vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klinkt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval doren tot mijn neigen zal. Ik zocht hem in mijn bange dagen, ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchteloos kermen, vruchteloos roepen om ontfermen. Dacht ik hoe God anders helpt, mijn ziel werd overstelpt. De versen 1 en 2 uit Psalm 77.
Thank you.
luisteren nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. U gaan lezen wat we vinden in het boek der psalmen, daaruit de 40ste. We noemen u psalm 40, van het 1ste tot en met het 9e vers. Davids psalm voor den opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Tekstversen die we in deze uren met u willen gaan overdenken, zijn de versen 2, 3 en 4 uit deze 40ste psalm. Psalm 40, versen 2, 3 en 4, waar David zich verlustigend in de wonderen van Gods ontferming over hem zingt tot vertroosting van de kerke Gods. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotsteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze Gode. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Laten we nu eerst mogen overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan het zaad der gemeente, waartoe wij u het formulier gaan voorlezen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des storens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en den gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid en dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven het werk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlangten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikking mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en den Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te staan van hun zitplaatsen en ons te gaan antwoorden op de volgende vragen voor het aangezicht des Heren en deze zijn gemeente. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. En opdat dan openbaar worden dat ge al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk hebben te antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonder ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot het verstand zal gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, naar de voorzijde leer in uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw ieder antwoord? Mogen de almachtige God, geliefde, de ernst van ons ja-woord, dat is van onze belofte, die we toch hier afgelegd hebben voor die heilige, rechtvaardige en majesteitelijke God, de ernst daarvan zelf binden op uw ieder hart. Als wij als ouders recht gevoelen wat we beloven bij de doop, dat wij het ons toebetrouwde zaad zullen opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is, dus ons zaad wijzen op dat ene noodzakelijk, dat er een God is die bij zichzelf gezworen heeft geen lust te hebben in den dood des zondaars, maar daarin dat hij zou leven en zich bekeren. Ach, zijn allemaal vruchten uit dat dierbare verbond, waarvan u zo aanstonds teken bevestigd zal worden op het voorhoofd van uw kind. Machtige betekenis. God zegt daar tegen uw kind: ik wil u tot een God en een vader zijn in Jezus Christus. In de weg van geloof en bekering. Waar deze kinderen zich dat nog niet bewust zijn, maar zij nog in de ouders begrepen zijn, staat gij, ouders, verantwoordelijk voor het u toebetrouwde pand, om totdat dit kind tot onderscheid van jaren gekomen is, daarop te wijzen dat er maar één ding is om gelukkig te zijn, om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven, die God des verbonds te kennen in den Heere Jezus Christus, hem vroeg te zoeken, hem te mogen dienen, te vrezen en lief te hebben. Geven de Almachtige als een vrucht uit het verbond door zijn Heilige Geest, geliefde ouders, u die genade, omdat we niet eenmaal straks voor zijn aangezicht zullen staan en als leugenaars bevonden zullen worden. Doe de Heer u nu maar recht, eigen onbekwaamheid kennen, opdat het maar veel en buigers bij het wiegje van je kind, buiger je knieën, draag het zo eens op aan die God des verbonds en smeek hem dat hij zich over dit uw zaad en over u ontfermen. Wat God belooft, wil hij gewis en zeker ook vervullen. Gestaat u, ouders, met uw eersteling. Was wat moeilijk, maar wat heeft de Heere toch uit en doorgeholpen. En u moogt ge met uw eersteling komen voor het aangezicht des Heeren. Gij ouders hebt al meerdere malen gestaan voor dit heilige doopvond. Breid ons gezien uit, de zorgen vermeerder, de verantwoordelijkheid wordt groter. De Heer zelf vervullen al uw nooddruft uit hem die gezegd heeft dat hij geeft. Mild en overvloedig, zo zij het. We zingen na de toediening van het sacrament het vijfde vers uit Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Nu met dankzegging eindigen en bidden we de Heer om zijn zegen over de bediening des woords. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in den Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, den enige en waarachtigen God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. En wel mag deze dankzegging, o Heere, leven in het hart van deze ouders, die met hun kindeken mochten verschijnen voor uw heilig aangezicht. Wat hebt gij het met de moeders welgemaakt? In uren van smart hebt gij ze willen helpen. Gij hebt willen doorhelpen en uithelpen. En ge hebt haar met hun mannen willen verblijden en door een welgeschapen kind uit uw hand te ontvangen. Heren, dat had zo gans anders kunnen zijn met de moeder of met het kind of met beide. Maar het heeft u niet behaagd. Het zijn uw goedertierenheden en uw barmhartigheden. Uw zorgende trouw, heren, dat ze nu met dit kind in uw huis voor uw aangezicht mochten verschijnen. Mocht gij zelf hun harten vernederen en vertederen, willen inwinnen in de weg der waarachtige genade en oprechte bekering, om met de hun toebetrouwde panden te leren schuilen bij u, die nog nooit beschaamd heeft, wiens verwachting van u was. O volzalige God des verbonds, heilig toch de prediking die van het sacrament uitgaat aan de harten van onze kinderen. Heere, wat is enerzijds een groot voorrecht dat reeds uw naam ruist over de wieg van het kind in de weg des verbonds. En hoe zegt gij het zelf, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heere, u kent alle kindertjes uit het midden van ons. We dragen al die kinderen, o God, aan u op. Gij, God des verbonds, mocht u hunner willen ontfermen. Gij die toch getuigd hebt, laat de kinderkens tot mij komen. En verhinder ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Bind de noodzakelijkheid en de verantwoordelijkheid der opvoeding telkens maar weer op het hart van de ouders. Want immers, gij komt eenmaal terug op onze afgelegde belofte. Heere, ach, staan we dan in onszelf? Wie zal dan niet schuldig staan voor uw aangezicht? Wil ons maar aanzien in die gezegende middelaar des verbonds, die beminnelijke Heer Jezus Christus. Ontfermt u in hem over onze jongelingen en jonge dochters. Wij vliegen daarheen. De tijd gaat voort. Zal ook straks voor ons de tijd van scheiden komen. O God, gedenk die jeugd, hoe hebben we telkens weer mogen wijzen op dat ene geluk dat alleen maar in u gevonden wordt. Want alle klatergoud der wereld beschaamt met al wat de wereld en de lusten van het vlees bieden, we zullen er eeuwig mee omkomen, gewassen in uw bloed. En gekleed met uw gerechtigheid. Wat een voorrecht. Dat is getroost leven. En dat is ook straks zalig sterven. Mocht ge uw woord daartoe, wat we met elkander in deze uren gaan overdenken, willen heiligen aan hun harten. Aan de harten van de ouderen. Heer uw knecht David. Hij mocht het in blijdschap zijner zielen uitzingen. Tot vertroosting van uw kerk, tot bemoediging van zoveel harten, die zichzelf zien verzonken in die ruisende kuil met modderig slijk, en niet weten hoe er ooit uit verlost zullen worden, zielen die wenen en schreien, en die wellicht in de overdenking huns harten zeggen, ach, zou de Heere wel ooit goedgunstig zijn, mocht het woord van David aan die bedroefde harten eens worden toegepast tot hun bemoediging. David heeft lang gewacht, maar ge zijt gekomen, heren. En gij zegt het toch in uw woord, dat gij u wendt tot het gebed desgene die gans ontbloot is, die tot u weent en schrijt in oprechtheid des harten. Zult ge toch horen, verhoren op uw tijd. Heere, laat dan uw woord tot hun vertroosting mogen zijn, tot voeding en versterking van uw Sion op hun reizen door de woestijn van dit leven. Heiligt het woord zo aan aller hart, verblijd ons door uw daden. Gedenk aan hem die de mond tot u is, ge weet ook wat hij behoeft. Hoe menigmaal hebt ge hem uw gunst betoond, en u blijft u dezelfde, Heere. O, wil het ook in deze uren maken, dat uw naam maar verheerlijkt mag worden, uw deugden opgeluisterd, uw koninkrijk uitgebreid, zielen worden gered en gezaligd. Gedenk aan al onze kranken, thuis of in het ziekenhuis. U weet hun bedden, u weet waar ze liggen, u kent hun kwaal. Grote medicijnmeester, ge mocht u hunner naar lichaam en ziel willen ontfermen. Wat zou het toch groot zijn, Heer, als wegen van beproeving en krankte nog eens werden geheiligd aan het hart en ze mochten eens een eeuwige zegen afwerpen. Gedenk aan alles wat wachtend is op uw zegen. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. Maakt uw wonderen nog groot en heerlijk in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden en ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. In de tekstversen, geliefde, die we met u gaan overdenken in deze 40ste psalm, beluisteren we het levenslied van de christen. En in dit lied zingt David van zijn diepe ellende, want hij was verzonken in een ruisende kuil met modderig slijk. Hij zingt ook van heerlijke uitredding. De Heere heeft mijn geroep gehoord en hij heeft zich tot me geneigd en hij heeft me opgehaald en op een rotssteen gesteld. En ten derde zingt hij in dit lied van grote dankbaarheid. Hoor maar, hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Het levenslied van de christen, waarin hij zingt van diepe ellende, van heerlijke uitredding en van grote dankbaarheid. Zingen we eerst berijmd deze verzen uit de 40ste psalm. De verzen 1 en 2. En intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heere u en uw gaven zegen.
Thank you.
liefden als de dichterlijke koning David aan zijn leed ontkomen is en hij het nog eens in de herinnering zijner ziel doorleeft, laat hij ons het zien onder het beeld van een ruisende kuil met modderig slijk. Op welke verlossing van David dit beeld ziet, weten we niet. Hij zegt het niet in deze psalm. Zag het op een verlossing ten tijde van zijn vlucht voor Saul of op de vlucht voor Absalom? Ach, het doet er niet toe. Feit is, hij is gered. De Heere heeft wonderen aan David verricht. Zijn ziel en zijn leven is gered geweest. En God was goed voor David. Wat hebben we nu te verstaan onder die ruisende kuil en dat modderig slijk waaruit hij is opgehaald? Wel, geliefde, dan moeten we denken aan de Oosterse toestanden. Want in de Bijbel wordt wel op verschillende andere plaatsen ook van zulke kuilen gesproken. Denk slechts met mij aan de geschiedenis van Jozef en van de profeet Jeremia. Wat moet het voor Jozef wel geweest zijn, geliefde? Bange tijd is dat geweest. Toen zijn broeders hem in een kuil lieten zakken, daar ergens in het open veld. Zulke kuilen werden gegraven om water te gewinnen. Maar nu gebeurde het nog wel eens, na geruime tijd, dat zulk een bron wel geen water meer opgaf. Dan droogde vanzelf op de lange duur zulk een kuil, zulk een put uit. Soms bleef er slechts wat modder en slijk op de bodem. In zulk een kuil, waarin nog veel modder was, werd Jeremia de profeet neergelaten. En u begrijpt dat dit nog veel smartelijker is wanneer men in zulk een kuil met modderig slijk terecht kwam. Maar wat betekent nu de uitdrukking ruisende kuil? Dan moet u weten dat zulke kuilen, die dus geen water meer opgaven en daar leeg waren, dat die kuilen in oude tijden gebruikt werden als gevangenis. Zulk een kuil was goed om er de misdadigers in te werpen. Dan waren ze ze kwijt. En wie nou eenmaal in zo'n kuil zat, die hoefde niet te rekenen dat hij er ooit uit eigen kracht uit zou kunnen komen. In de droge tijd van het jaar, dan ging het nog wel als men in zo'n kuil was neergelaten. Maar als de regentijd aanbrak, dan gutste het water zulk een kuil binnen. En het water ruiste dan als een dode dans om hem henen die in zo'n kuil was neergelaten. Zo iemand was als het ware ten dode opgeschreven. Nu zult u verstaan, een ruisende kuil met modderig slijk. Wie in zulk een kuil was, kwam er uit eigen kracht nimmer uit. Zie daar, geliefden, u getekend in het woord van God, en waarvan David hier zingt, en waaruit hij verlost is, een getrouw beeld van de toestand des mensen. Zie in dit beeld, getrouw uitgebeeld, wat de staat van de mens is buiten God. Immers als God van den hemel de zijne door zijn woord en geest aan zichzelf ontdekt, dan wordt al dat volk van God ermee bekendgemaakt dat dit hun toestand van nature is. Dat ze verzonken zijn in een ruisende kuil met modderig slijk, waaruit geen redding mogelijk is. Immers in de weg der zaligmakende ontdekking, onszelf ziende in het licht van Gods woord en geest, leeft die mens in hoe hij God kwijt is. Hoe hij neerligt van nature, dood in de zonden en de misdaden, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad is. Ach, zulk een ontdekt zondaarshart mist alle licht, mist alle leven, mist alle troost. Dat ontdekte hart, dat zich als het ware ziet in zulke ruisende kuil met modderig slijk. Het ziet nergens geen uitkomst meer. Dan schijnt het wel alsof zulk een ziel van God en mensen verlaten is. En hoe zal het ooit goed komen? Want weet, geliefden, dat leert zulk een ziel. Gelijk zo'n gevangene in zo'n kuil, zeiden we, in eigen kracht er nooit uitkwam. Want immers de put is te diep en de wanden zijn te hoog en te steil dan dat men er ooit uit zou kunnen komen. Een klaar beeld van wat het ontdekte hart leert kennen in de spiegel van Gods wet en voor zijn heilig aangezicht. Overal hoogte, steile muren rondom, zulke ziel leert dat ze er zichzelf nooit uit verlossen kan uit die staat der ellende waarin ze zich van nature bevindt. En weet u wat daar nu de vrucht van is? En ik wens de welgeliefden dat Gods heilige geest dit zelf eens als op uw hart bond. Hier liggen weer zulke rijke lessen. Wanneer inderdaad en in der waarheid uw hart zondig, schuldig voor God geworden is, ga u dan weer toetsen aan dit woord van God. Dit is het zuivere kenmerk van de genadebediening des Heiligen Geestes in het hart van zijn volk, als wij inderdaad en in waarheid ons als leren kennen in zulke ruisende kuil met modderig slijk, openbaart het hart ten eerste dit. We gaan al het mogelijke doen om eruit te komen. Ach, we verwonden ons soms tot bloedens toe tegen die steile wanden van de diepe put waarin de ziel verzonken is. Ze kan niet en toch wil ze het proberen. Weet u waarom? Omdat in dat hart de nood geboren is. O God, ik moet er uit. Om dan gewaar te worden bij al dat pogen, dat ze zichzelf uit die kuil niet redden, nog verlossen kan. Er staat niet voor niets hier, en dat heeft David zo ontroerend beleden. En modderig slijk. Nu ja, geliefde, wie in de modder gezonken is, die komt er nooit meer uit. Want immers, modder zuigt. Het is onmogelijk wie in de modder terechtgekomen is, dat hij zonder hulp van buiten zich verlossen kan. Dat gaat nooit. Ik heb wel eens gezegd, nietwaar, als je in de modder staat, je probeert je ene been er met alle macht uit te halen, en die is wel uit de modder uit, maar dan is je andere te dieper in de modder weggezakt. En zo leert zulke ziel zich kennen. Zelf kan ze het niet. Hier vinden we een ernstige vermaning voor alle werkers aan eigen gerechtigheid. Een ernstige vermaning voor al die zielen die altijd proberen om zichzelf uit die ruisende kuil uit te werken, maar dat in der eeuwigheid niet gelukken zal, geliefden. Weet u wat een voorrecht is? Als we ons werkelijk in onze zonde en schuld hebben leren kennen voor die heilige God. En we nu beseffen, Heere, nu kan ik mezelf er nooit uithalen. O God, nu moet het alles van u komen. Dan leert dat hart een tweede zaak. En dat is, ik wenste wel dat er vanmorgen hier zaten, die het uit de praktijk van hun eigen zielsleven konden getuigen. We zeiden, het eerste kenmerk is, ach, de ziel wil het proberen. Maar het gaat in de eeuwigheid niet. Dan leren we daar een tweede zaak in die kuil. Daar leren we nu onze geestelijke onmacht kennen. Ach, men spreekt zo dikwijls van de onmacht des mensen. Maar onthoud het, geliefde, daar is een dode onmachtsleer. En daar is een levende onmachtsleer. Die dode onmachtsleer, ach, die is zo gemakkelijk. Dan hebben we het allemaal van horen zeggen. Dan hoor je een mens en dan kunnen we menen nog zwaar orthodox te zijn. En dan zeggen we, ja, een mens kan het toch maar niet, hè. En ja, en dan zal toch de Heer het wel moeten doen. Maar intussen kan zo'n ziel er rustig bij leven. Dat is dode onmachtsleer. En die is het een leugen. Is een mens dan niet onmachtig? Zeer zeker. Maar weet u hoe God het zijn volk leert? Wel, dat leert de Heere nu zijn volk. In de strijd, in de moeite, in het werken om eruit te komen. En dat is nu een levende onmachtsleer. Al dat arme volk leert dat het een eeuwige onmogelijkheid aan hun kant is. Maar dat hebben ze geleerd in de strijd om eruit te komen. En zo leren ze de geestelijke onmacht kennen, geliefden. En daar vloeit dan een derde zaak uit voort. En dat is de pogingen om zichzelf te verlossen. Ach, het is hopeloos. We leren daardoor onze geestelijke onmacht kennen. Maar dat openbaart toch een derde zaak. En weet u wat dat is? Dan gaan we toch roepen, schreien, smeken tot God in den hemel. Want daar, waar het hart aan zijn geestelijke onmacht wordt ontdekt, wordt het roepen uit de diepte geleerd, uit diepte van ellende, roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden. O God, genees mijn smart. Zie, dat had ook David geleerd. Want, en dat is de vertroosting voor alle bestredenen, voor alle aangevochten zielen. Hoor nu eens, welk een troost. Elke put, hoe diep ook, heeft toch één ding. En weet je wat dat is? Wat heeft nu elke put, hoe diep die ook zijn mag? Toch altijd een opening naar boven. Hoe diep die put ook wezen mag. En dat had nu ook David leren kennen. Hij was dan wel in die diepe kuil, in die ruisende kuil, met modderig slijk verzonken. Maar daar was nog een opening naar boven. Dat zijn de goedertierenheden en de barmhartigheden Gods, geliefde. Daar zorgt God nog voor, zolang we in het heden der genade zijn, dat de duivel die put niet afsluiten kan. Daar is een opening naar boven. En dat heeft David doen bidden. Ja, sterker nog, doen roepen. Sterker nog. Want zo staat het in het Hebreeuws. Ik heb gekrijd tot de Heere. Dat wil zeggen, uit de benauwdheid zijner ziel heeft hij zo hard mogelijk tot God geroepen, geschreeuwd. O God, red
mijn ziel. Ik heb tot de Heere gekrijd. Ik heb tot hem geroepen. Ja, geliefden, want als we in de nood zijn, dan gaan we ook niet met elkander reden twisten of een mens nu wel roepen kan. Ja, dan nee, daar heb u het weer, die valse onmachtsleer. Dan kan een mens ook weer gaan zeggen, ja, maar de Heere moest je toch te roepen geven. Als we waarlijk in de nood zijn, roepen we tot God. En dan gaan we ook niet afwachten hoe het nu eens uit zal vallen. Dat wil zeggen dus nu maar in dode lijdelijkheid af gaan wachten. Nee, geliefde, dat kan dat ontdekte hart ook niet. En daarom zegt David zo, ik heb de Heere lang verwacht. Dat is een groot onderscheid tussen afwachten en verwachten. Afwachten, dat is een kwestie van het ongeloof. Dat gaat buiten onze ziel om en dat laat ons hart koud. Afwachten is dus duivels. Verwachten, dat is een kwestie van het geloof. Verwachten, dat is de werkzaamheid van biddende ziel, van een uitziend hart en van een roepende mond. En dan mogen de Heeren dat roepen, dat schreien, dat wachten wel eens op de proef stellen. Want dat doet de Heeren wel eens. Maar hij zal op zijn tijd zeker komen. Hoe staat het hier tot vertroosting voor al die harten die hun toestand zo leren kennen als met David in die ruisende kou met modderig slijk. Zoveel zielen, misschien zitten ze vanmorgen hier wel in de kerk, die het wel eens zeggen, ach, hoe lang heb ik al tot de Heere geroepen. De Heere weet hoeveel tranen ik al heb gestort. Het is de Heere bekend, de menigvuldige verzuchtingen uit mijn ziel. En dan hebben we dikwijls van die buitenpraters en van die binnenpraters. En die zeggen zo vaak, tot dat benauwde, tot dat verwachtende en uitziende hart, ach, uw hopen is tevergeefs. Uw roepen hoort de Heere niet. Ach, weet dit, David zegt ook, ik heb de Heere lang. En dan staat dat woord lang met bijzondere nadruk in het Hebreeuws. Hij heeft dus vele bange nachten, lange dagen moeten verwachten, moeten uitzien, eer de Heere hoorde. En hoe is ook dit een kenmerk van de waarachtigheid van het werk des geestes. En om nu in waarheid te weten, geliefden, of het waar is in ons hart, let dan hier eens op. Al zal zulk een ziel alles tegen hebben. En al moet zulk een ziel soms nog zo lang wachten. Zeg nu eens tegen zulk een hart, ach, scheid er maar uit. Want ach, je doet het al zo lang. En scheid er nu maar uit, want de Heere hoor je toch niet. Zie, dan zal dat hart toch zeggen, eruit scheien. Al zou God nu nooit horen, dan hoop ik het. Mijn leven lang tot mijn doodsnik vol te houden. O God, hoor mijn roepen. Dan wekt de Heere wel eens in dat hart. En daar heb je nu zulk een ziel die lang wachten bleef. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn noden op zijn onfeilbaar woord. Weet, dan mogen de Heere zich verborgen houden. Maar zulke verwachtende ziel. En laat dat tot uw vertroosting en bemoediging zijn. Zal de Heere toch niet beschamen. Hoor, David zingt niet alleen van zijn diepe ellende. Maar hij zingt ook van heerlijke uitredding. Want zo mag hij getuigen. Ik heb de Heere lang verwacht. Het heeft
lang geduurd, maar hij heeft mijn geroep gehoord en hij heeft zich tot mij geneigd.
Wat een teder beeld gebruikt hier David. Hij heeft zich tot mij geneigd. U weet wat neigen is. Het is teder beeld wat we zien in een moeder. Als de kleine ligt te schreien. Hoe teer kan dan de moeder zich neigen, buigen over de wieg. Om te kijken of er soms iets aan de kleine mankeert. Wel nu, dat is het wat David hier gebruikt van zijn God. Hij heeft zich tot mij geneigd. God heeft gebogen over de rand van de diepe kuil. En hij heeft neergeblikt op hem, op haar, die daar in die ruisende kuil is. En let nu eens op, hoe diep heeft de Heer zich moeten neigen om die zondaar op te halen, geliefde. Hoe diep dat hij de schootzoon zijner eeuwige liefde heeft over moeten geven. En let nu eens op waar dat neigen des Heren een vrucht van is. Mijn geroep gehoord. Zich tot mij geneigd. En hij heeft mij opgehaald. Merkt u wel dat hij alles zegt. Het is van den Heren. Hij heeft mijn geroep gehoord. Hij heeft zich tot mij geneigd. Hij heeft mij opgehaald. Hij heeft mij op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. O, welke machtig en rijk evangelie van zalige vertroosting voor waarlijk ontdekte en bedroefde zondaarszielen. Hij heeft zich tot mij geneigd. Dat is vrucht hiervan, geliefde, omdat die gezegende en dierbare Christus is willen afdalen in die ruisende kuil met modderig slijk. En in die ruisende kuil met modderig slijk is die dierbare borg, die gezegende Heer Jezus, zo diep afgedaald, dat al de golven en al de baren, al de watervloeden van Gods rechtvaardig oordeel over de zonde der zijne, al die watervloeden, ze zijn ruisende over het hoofd van die borg gegaan. En hij riep uit die ruisende wateren. En God hoorde hem niet. Hij riep uit die ruisende kuil. Maar God antwoordde niet. Zie daar de rijke en de gezegende vrucht van het borgwerk van Immanuel. En kreeg uw ziel, o volk van God, nog eens uit te roepen. Wat is hij blank en rood? En wat draagt hij de banier boven 10.000? Wij waren waard dat God ons niet hoorde. Maar dat heeft hij gelegd op die borg. En toen die borg in die ruisende wateren van het oordeel Gods verzonk, heeft God hem niet geantwoord. En dat draagt deze vrucht. Nu gaat God horen naar zulke ziel die uit die ruisende kuil tot hem roept. Omdat hij zweeg voor de borg, antwoordt hij de roeper uit diepte van ellende. Roept zulke hart en God zal gewis en zeker horen. Hij heeft mijn geroep gehoord en hij heeft zich tot me geneigd. En lieve toehoorders, misschien zitten ze vanmorgen hier. Het is enkel de praktijk van het leven Gods. Geloof het. En het zal niet anders geleerd worden. Laat ik het u uit het diepst mijner zielen nog hartelijk mogen getuigen. Weet, het kan wel eens zo zijn dat dat hart als het ware een blik opvangt van die buigende Immanuel. Hij blikt over de rand van de kuil. En dan kan hij in de belofte die ziel wel eens toeknikken. Waardoor dat hart door de belofte hoop krijgt. Een levende hoop. En nog eens dan zingt ze. Dan is er nog wel niet uit. Maar ze mocht zien hoe hij over de rand op haar neerzag. Hij heeft zich tot me geneigd. En dan wordt daar toch in dat hart door de belofte een hoop geboren. Heere, red mij. Ik zou in het stijgen, nederzijgen. Haast u tot mijn hulp en red. En daar daalt nu de Heilige Geest van de Vader en de Zoon gezonden. Daar daalt die Heilige Geest. In die ruisende kuil met modderig slijk. En daar leidt de Heilige Geest langs de ladder des geloofs. Uit die ruisende kuil en zet op de rotssteen. En maakt de gangen vast, geliefden. O, let wel, wat een machtig onderscheid. Uit een ruisende kuil, gesteld op een rotssteen. Zo diep als die kuil was, zo hoog is die rots. Zo week als de bodem van de kuil, zo hard is de rots. En zie wat nu de Heere doet. De Heere haalt niet van het ene grondje af, om ons weer op een ander grondje te zetten. Ach, al onze gronden, ook onze ervaringsgronden, ook onze bevindingsgronden, ze zijn in wezen slijkgronden, waarop we niet kunnen staan, geliefden, want daar is maar één grond, dat is de rotssteen Christus, Jezus Christus, zijn bloed en zijn gerechtigheid. En wat is het dan een voorrecht? Als we niet van het ene grondje op het andere grondje terechtkomen. Maar we worden van die gronden, van onze slijkgronden opgehaald. En onze voeten, onze gangen vastgemaakt op de rotssteen Christus. Hoor, daar zingen ze het. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid zal een tijd vermelden door mijn reen. eeuwig voorrecht, geliefde. Wat nu onmogelijk is bij de mensen, is zo zalig mogelijk bij den Heere. Ontdekt aan zijn geestelijke onmacht, een wenende en schreiende ziel, tot God in den hemel is het rijk als hij zich tot ons neigt. Hoe zalig als die heilige geest nu afdaalt in die ruisende kuil en die zet de ziel op de ladder des geloofs. En zo wordt ze opgehaald. Treffend woord wat David hier gebruikt, vindt u niet? Waar gebruiken we dat woord voor ophalen? Nou, voor een drenkeling, niet waar? Dan zeggen we, ze hebben hem opgehaald. En hij is op het droge gelegd. Wel nu, dat doet God van den hemel als een wolk. Dat tot hem roept uit die ruisende kuil. Kom aan, God vruchtenschaar, houd moed. Zo de Heere vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Wat een zalig voorrecht. Als die ziel door het geloof in de toepassing des geestes gesteld wordt op de rotsteen. Nu weet ik het wel, hedendaagse orthodoxie durf dit niet te lezen in onze tekst. Maar wij zijn het hartelijk eens met de apostel Paulus. En die zegt, de steenrots was Christus die volgde. En daar houden we ons bij, geliefden. Jezus Christus, de rotssteen, wiens werk volkomen is. En daarom zeiden we, 's Heere werk is niet om van het ene grondje weer op het andere grondje te zetten. Gods werk is afsnijdend. Hij rukt uit alle moddergronden, uit alle slijkgronden van ons bestaan, om de ziel te zetten op de rotssteen Christus. En zegt David, hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Ja, weet je wat dat nu zeggen wil? In modder, in slijk. Nou ja, daar kun je toch haast niet lopen, hè? Daar kun je niet voortgaan. Maar op een rots, zo'n harde rots, dat loopt makkelijk. En dat loopt licht op zo'n rots. Die rots staat dan ook vast. Mijn gangen vastgemaakt. Nu ligt de wortel van mijn leven vast in de steenrots Christus. Dan krijg ik een andere gang in mijn leven. Een vaste gang. Dat wil nu niet zeggen alsof zulke ziel nimmer meer zou twijfelen. Ach, de aanvechtingen, de bestrijdingen, ze zijn ook nadien nog zoveel. Juist met de vaste gang op de rotssteen Christus leert de kerk de levende bekommering kennen. Want diezelfde David die zegt later ook weer, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar hij heeft mijn gangen vastgesteld. Op de rotssteen Christus, wat draagt dat rijke vrucht? Hebt u wel eens een rots gezien, midden in de branding, hoe de golven spoelen tegen zo'n rots aan? Ik denk nog, toen ik van de zomer op een zondag in Urk preekte, dat was net die ruwe zondag, zoveel regen en zoveel wind, en vanuit mijn kamer waar ik logeerde, was gebouwd op het uiterste puntje van Urk, aan het water van het IJsselmeer, rondom het water van dat IJsselmeer. En daar dicht bij de kant stak zo'n stuk rots omhoog. En de golven sloegen er maar tegenaan. En toen zat rustig op dat stuk rots een zeemeeuw. En of het al schuimde en spatte en de golven met geweld tegen dat stuk rots aanspoelden, die zeeuwmeeuw zat er maar rustig op, dacht ik er toen nog bij. En hoe werd mijn ziel er ingeleid? Zie daar het beeld van Gods kerk. En hij heeft me op een rotssteen gesteld en mijn hangen vastgemaakt. Rond om de rotssteen Christus spoelt, golft de zee van Gods vergetelheid. En in die zee van Gods vergetelheid, die rondom de rots spoelt, daarin zijn weggespoeld al de zonde der zijne. Is het dan niet heerlijk? Hij heeft me op een rotssteen gesteld, in die zee mijn zonde weggespoeld, voor eeuwig verdronken, mijn gangen vastgemaakt. En dan, en daar eindigen we mee, dan zingt ook David van grote dankbaarheid. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang, onze gode. Ach ja, geliefden, dat is er de vrucht van, een nieuw lied. Nu ben ik erg blij dat we niet hoeven te gaan twisten over de vraag, wat zou dat nieuwe lied nu wel geweest zijn? Dat hij gezongen heeft. Ik ben blij dat hij het zelf zegt. Hij zegt dat nieuwe lied was een lofzang om zijn goden. Daar hij nou een kenmerk dat het waarachtig is. Is het eigen werk? Dan eindigen we in het vlees, in het schepsel. Maar dat vrije, eenzijdige, soevereine werk van God aan onze ziel verheerlijkt, dat eindigt in God ook. Want het is uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang om zijn God. O weet, David had in zijn jonge tijd veel gezongen. Later kwam er een tijd dat David niet zingen kon. Ook toen hij in die ruisende kuil was, was het lied verstomd. Maar als de Heer hem uithaalt en hem op de rotssteen stelt, dan gaat zijn ziel weer zingen. En hij krijgt een nieuw lied. Zo zijn er menigvuldige zielen, geliefden. Ze hebben in die eerste tijd der liefde, toen de Heere wel eens over de rand van de kuil blikte en ze mochten zijn vriendelijk aangezicht eens aanschouwen, hebben ze wel gezongen. Maar ach, dan komen daar soms tijden dat dat alles weer wegzakt. En dan vrezen ze dat ze nooit meer zullen zingen. Wel aan harten houdt moed. Dat had David ook gevreesd. Maar de Heere haalde hem op. Zette hem op de rots, maakte zijn gangen vast, gaf een nieuw lied in zijn mond, een lofzang onze goden. En weet je wat tot die nieuwe liederen behoort? Wie zou het nu uit zijn eigen hart kunnen zeggen? Wat behoort nu tot die nieuwe liederen? Ze zijn oud en altijd weer nieuw. God, zij altoos, op het hoogst geprezen. Lof zij zijn goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed het gehoor ontzijt. Ik heb ze horen zingen op de rotssteen Christus, toen hun gangen vastgemaakt waren. Ik heb ze horen zingen, gij zijt mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik heb ze horen zingen op de steenrots Christus, toen hun gangen vast waren. O Heere, mijn ziel en lichaam heiligen, wonderlijk. Ik heb ze horen zingen, dat nieuwe lied op die rotssteen. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer der legerscharen. De wereld heeft ook veel liederen, heel veel. Maar weet u, Gods kerk heeft één lied meer dan de wereld. En dat is een machtige troost. De kerk heeft één lied meer. En weet je wat dat is? De kerk heeft haar stervenslied. Dat heeft de wereld niet. De wereld kan op het sterfbed vloeken, kermen, spotten. God geeft zijn kerk op het sterfbed ook wel de stervenspsalm. En ik heb ze liggende op de rotssteen aan de oever des doods op hun stervensponden dat nieuwe lied wel horen zingen. En mijn ziel heeft er bitterlijk bij geweend van zalige ontroering. Maar blij vooruitzicht dat we streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Er heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang om zijn God. Velen zullen het zien, ze zullen het horen, ze zullen vrezen en op de Heere vertrouwen. Mag ik dat nu illustreren en ik eindig? Dan denk ik aan de historie van Paulus en Silas in de gevangenis. Weet je wel, die zaten daar toch ook een nieuw lied te zingen. Met bebloede ruggen en met hun voeten in de stok. Maar ze zongen een nieuw lied, deze twee. Want ze waren op de rotssteen Christus. En dan lezen we zo treffend en staat er zo nadrukkelijk. Als zij grote lofzangen zongen en de gevangenen hoorden naar hem. En er viel een vreze op de stokbewaarder. En hij leerde op de Heere vertrouwen. God geve dit, u en mij. Om Christus willen de rots. Amen. Trouwe God, wees gij de toepasser van het woord. Wil het zondige verzoenen. Wil het uwe verheerlijken. Uw werk, behoud dat in het leven. Maakt het bekend in het midden der jaren. O Heere, dat we het mogen kennen, dat levenslied. Ik heb door de Heere geroepen en hij heeft me opgehaald en op een rotssteen gesteld. En een nieuw lied ook in mijn mond gegeven. Amen. Vijfde vers uit Psalm 56.
Thank you.
morgenavond, zo de Heer wil, is er om 9:00 vergadering van den kerkenraad. En volgende week, zo de Heer wil, zal er aan de uitgangen een extra collecte gehouden worden voor de diaconie. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heer, die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.